Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Elke paar maanden komt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel weer in het nieuws. Vluchtelingen die asiel zoeken slapen in tenten voor de deur of in de kantoren van het centrum. Mark Middel, correspondent Noord-Nederland, dacht dat de laatste keer dat hij het centrum bezocht een dieptepunt was. Maar vorige week was het weer erger. Hoe is het voor deze vluchtelingen om daar te wachten? Vorige week dinsdag, op de heetste dag van het jaar, was ik in Ter Apel. En daar zag ik honderden mensen zitten in de schaduw.
Als ik om me heen kijk, dan zie ik overal mensen de schaduw opzoeken. Mensen liggen op kleedjes die een soort van dekentjes waren van hotels. Anderen zitten op karton. Overal ligt afval, flesjes, etensresten. Er zijn 8 dixies die ontzettend vies zijn van binnen. De bosjes om het terrein heen, daar zie je overal poep liggen en wc-papier. De zijkant van de tent is ook afgesloten met geïmproviseerde witte soort van dekentjes. En dat hebben de bewoners zelf gedaan, om maar niet in de zon te hoeven zitten. En je ziet echt allemaal verschillende mensen. Je ziet jonge jongens op slippers zonder tanden, in voetbalshirts. Maar je ziet ook gewoon kleine babytjes in buggies die zitten te wachten in de rij. Veel mannen, veel gezinnen die allemaal bij elkaar dan op een matje liggen en maar wachten. En echt alle kleuren, maten, soorten mensen staan hier. En het enige wat hen bindt is dat ze moeten wachten.
Mark, jij beschrijft de situatie daar bij het aanmeldcentrum. Schrijnend, denk ik dat we wel kunnen zeggen. Je bent er al een aantal keren eerder geweest op diezelfde plek. Wat was er deze keer anders dan de eerdere keren dat jij daar was?
Nou, het is al een jaar eigenlijk overvol in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Want je ziet dat sinds corona de toestroom van vluchtelingen toeneemt. En de uitstroom die stokt omdat alle asielzoekerscentra die zitten vol. En gemeenten die regelen niet meer opvang. En het afgelopen jaar zijn er eigenlijk 3 momenten geweest dat het helemaal vol liep in Ter Apel. De eerste was in oktober. Toen er allemaal tenten op het terrein stonden waar honderden mensen sliepen. De GGD ging daar controleren. En daaruit bleek dat het eigenlijk niet kon wat daar gebeurde. Er waren te veel mensen, te weinig begeleiders en te weinig sanitair. Dus die tenten werden gesloten en die mensen die moesten ergens anders geplaatst worden. Daarna, in het voorjaar, stroomde Ter Apel weer vol. En mensen moesten nu gaan overnachten op de kantoren. En zij sliepen letterlijk gewoon op de grond in wachtruimtes of op kantoormeubilair, zoals kantoorstoelen. Maar dat was ook niet meer houdbaar, want ja, dat is natuurlijk ook geen normale opvangplek. En nu zijn we in juli, hartje zomer, en zie je dat er honderden mensen buiten moeten slapen. En ik sprak zelfs mensen die daar gewoon al dagen buiten sliepen.
And did you sleep outside as well?
Yeah, I did.
Yeah. For how many days?
For 6 days, I guess.
Six nights.
Yeah.
En die mensen die nu in Ter Apel zijn, Mark, hoe beleven die dat daar? Hoe is het voor hen om daar zo lang te moeten wachten?
Ja, dus wat je ziet, het is een heel groot soort van industrieterrein met alleen maar hekken daarvoor. Daar zijn een paar luifeltenten geplaatst tegen het zonlicht, zodat mensen toch in de schaduw kunnen liggen. En al die mensen die zijn de hele tijd naar de poort aan het kijken. En dat gaat dus echt niet om tientallen, maar honderden mensen die aan het wachten zijn. En ik zag daar onder de bomen in de schaduw 3 Turkse jongens.
Are you all from Turkey? Yes. Of Turkey.
Yeah.
Yes.
You knew each other before or you just met here?
Yeah, just met here.
En hen ben ik de hele week gaan volgen. En jij zegt Turkse jongens die je daar gesproken hebt. Is Turkije dan zo'n onveilig land dat die mensen hier naartoe moeten om asiel aan te vragen?
Nou, bij Turkije zullen heel veel mensen denken dat het een vakantieland is. Maar voor heel veel Turken is het een onveilig land. Vooral door de politieke situatie. Vooral Koerden. En mensen die bij de oppositie horen, die vluchten veelal. En het is nu de tweede grootste groep die naar Nederland vlucht.
En jij hebt drie van die Turkse mannen ontmoet daar. Kan je eens vertellen, wie zijn dat?
Ja, twee waren student. En één was een vrachtwagenchauffeur die een klein beetje Nederlands sprak. Omdat hij 20 jaar geleden hier had gewerkt. En één van de jongens die echt goed Engels kon, dat was Frat.
My name is Frat. We came here yesterday.
Mm-hmm.
I came here from Greece. It has been like 9 months.
Mm-hmm.
I had to escape because of the political reasons.
Mm-hmm. Frat kwam vorige week maandag aan in Te Apel. Nadat hij 3 dagen achterin de vrachtwagen had gezeten vanuit Griekenland. Hij was namelijk gevlucht en had geen paspoort bij zich. Dus moest hij op een of andere manier toch hier komen. Hij kon niet vliegen of zomaar met de trein. En hij is gevlucht omdat hij als student jaren geleden had gedemonstreerd bij pro-Koerdische demonstraties tegen de oorlog in Syrië. Later ook voor de homorechten had gedemonstreerd. En toen werd hij dus gezien als een vijand in het land en is hij opgepakt en heeft hij maanden in de cel gezeten.
En ja, they said you support to terrorist organizations.
En toen hij maandag aankwam in Ter Apel, kwam hij eerst door de eerste check. Dus dan moet je je vingerafdrukken afgeven, er wordt een foto van je gemaakt, je naam wordt genoteerd en je krijgt een vreemdelingennummer. Maar nu was hij buiten weer aan het wachten, omdat hij nog een gesprek moest voeren met de vreemdelingenpolitie. Die gingen checken of hij geen gevaarlijk persoon is voor Nederland. En om een asielaanvraag te doen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dus de IND. Pas dan heeft hij recht op leefgeld, zorg. En dan kan hij dus echt naar een asielzoekerscentrum geplaatst worden. Maar tot die tijd kan hij niet zoveel, want hij heeft nog geen asielaanvraag kunnen doen. En daar loopt het op dit moment vast.
But we are waiting for two days. Mm-hmm. They don't want you to get into because according to them it's full all of refugees, you know.
Dus Frat die had de eerste horde genomen, die had zich geregistreerd en hoe ging het toen verder?
Nou, in principe verliep het toen heel erg mooi, want hij werd meteen op een bus gezet en hij zou ergens kunnen gaan slapen. Hij moest ongeveer een half uurtje met de bus rijden en hij kwam aan bij Hotel Van der Valk in Zuidbroek. En hij dacht, wauw.
When I saw the hotel, oh my god, it was unexpected. Come on, we're gonna stay in a hotel, a real hotel.
Maar de bus die stopte niet bij het hotel, maar reed nog een stukje door naar de sporthal daarachter. En daar stonden 100 veldbedjes klaar voor de asielzoekers die op dat moment zich hadden geregistreerd. En de volgende ochtend werd hij om 8 uur 's ochtends alweer afgezet in Te Apel. En daar ontmoet ik hem dus, buiten voor de poorten die gesloten waren, omdat hij dus moest wachten op die gesprekken.
En weten de mensen die naar Nederland komen dat ze in deze situatie terechtkomen? Hebben ze enig idee dat Ter Apel bestaat überhaupt?
Nee, de meeste mensen weten niet eens waar Ter Apel ligt en hebben nog nooit van Ter Apel gehoord. Maar zodra ze er zijn, hoor je niks anders dan Ter Apel, Ter Apel, Ter Apel. Dus dan weten ze wel dat ze daar moeten zijn. Wat zij verwachten is dat het in Nederland in ieder geval goed geregeld is. Ze denken van, ik vraag asiel aan. Nederland is een goed en fijn land. Zorgt goed voor de mensen. Je krijgt onderdak, eten en je kan een asielaanvraag doen. Maar ja, komen ze in Ter Apel aan? Het loopt gewoon helemaal vast.
This is unfair.
Yeah.
First of all,
yeah.
Really seems very difficult.
Uh-huh.
I mean, at least I thought I could find a place, you know, to stay for my process. You know?
Yeah.
Yes, this is really unexpected.
Yeah.
En Frat die zat daar dus te wachten in afwachting van zijn gesprek. Hoe is het in zijn geval verder gegaan, weet je dat?
Nou, hij heeft de hele middag moeten wachten en toen 's avonds stonden er opeens allemaal bussen klaar. Het is nu 6:55 op dinsdagavond. Er staan 2 bussen klaar en COA-medewerkers die proberen aan de mensen hier te vertellen dat als ze met de bus nu weggaan, dat ze dan een bed krijgen en dat ze dan ergens vanavond kunnen overnachten. Maar Frat vertelde van, ja, ik ga niet mee met die bus.
And we have to stay here. We shouldn't go away because really we don't know. We can lose our chance.
Yeah.
This is why we want to wait here.
Want hij had gehoord van andere mensen die daar al dagen, weken aan het wachten waren, dat als je meegaat met de bus, dat je dan je kans op een gesprek mist. Dus waar heel veel mensen bang voor zijn, is dat ze dan meegenomen worden naar een slaapplek, bijvoorbeeld in Limburg of in Zeeland. En dat ze dan de volgende dag of de volgende week weer teruggebracht worden en dan sluiten ze weer aan achteraan in de rij.
We have to be aware so that we can check the gates. Because like I said, they're choosing the people randomly.
Yeah.
You don't know when they will choose you.
En is dat een terechte angst die hij had? Sta je dan inderdaad weer achteraan in die rij?
Nou, wat je ziet is dat het dus een totale chaos is daarbuiten. Het COA, de organisatie die asielzoekers moet opvangen, die probeert de mensen in de bus te krijgen naar een noodopvang. Maar het lukt ze niet om mensen zomaar in die bussen te krijgen. Want wat je buiten de poorten ziet is dat er eigenlijk geen systeem is. Het is niet dat je een nummertje kan trekken en dat je weet wanneer je aan de beurt bent voor een gesprek. Er zijn namelijk allemaal verschillende trajecten. Dus je hebt gezinnen, die gaan voor op mannen. Maar minderjarige jongeren gaan weer voor op gezinnen. En zo zijn er nog heel veel andere trajecten. En ook het COA zegt van ja, er zijn zoveel verschillende trajecten in Nederland. Zij weten ook niet wie ze wanneer moeten kiezen. Dus het is een soort van ja, bijna onwerkbaar systeem, waardoor er een willekeur ontstaat. En mensen zien buiten die poorten dat er af en toe wel mensen naar binnen mogen. Maar ze weten niet waarom en wanneer. Dus dat is ook de reden waarom Frat en zijn twee lotgenoten die avond zeiden van wij gaan absoluut niet mee met de bus, wij wachten hier wel. En ze waren niet de enige, want dinsdagavond in Ter Apel bleven er ongeveer 250 tot 350 mensen buiten slapen. En gingen die twee bussen leeg weg.
En hebben Frat en zijn vrienden hebben ze gelijk gekregen? Hebben zij door die bussen te laten gaan hun kans vergroot om dat gesprek waar ze zo op zaten te wachten echt daadwerkelijk te krijgen?
Nou, laat in de avond zag ik Frat opeens praten met een COA-medewerker. En een paar minuten later stonden er drie COA-medewerkers om hem heen. En toen werd hij apart genomen van zijn vrienden en opeens was hij weg. En toen volgde ik hem en bleek hij via een zijingang toch het COA-terrein op te kunnen. En toen was hij dus opeens binnen. En pas 's avonds laat appte hij mij en zei hij, I'm okay, but I don't know what will happen tomorrow. Het was voor hem totaal onduidelijk wanneer hij nou een gesprek zou krijgen, hoe lang hij daar kon blijven en wat er verder zou gaan gebeuren.
En zijn die twee andere mannen, zijn die uiteindelijk ook wel binnengekomen?
Zijn twee lotgenoten, die moesten die avond buiten blijven slapen. Want zij spraken niet zo goed Engels. Zij konden zich niet zo goed uitdrukken. En stonden ook niet de hele tijd vooraan bij de COA-medewerkers om hun situatie te vertellen. Dus dan zie je toch dat het heel willekeurig verloopt daar. Maar de volgende dag zou het gaan regenen. Dus toen werd er echt op aangedrongen van jongens, ga nou alsjeblieft met de bus naar een opvangplek. En de vrachtwagenchauffeur die heeft uiteindelijk Eider voor zijn geld gekozen. Die is om 6 uur vertrokken met de bus op woensdag en is uiteindelijk in Almere in een brandweerkazerne beland. Maar Omer, de andere student, die zei van ja, ik wil mijn kans niet laten schieten. Ik zie dat toch steeds mensen naar binnen gaan. Dus als ik hier blijf wachten, ja, dan heb ik nog steeds een kans dat ik ook naar binnen mag. En uiteindelijk is hij heel laat in de avond, mocht hij ook naar binnen. Maar niet naar de plek waar Frat was, maar naar de nachtopvang van de IND. En eigenlijk sliep hij dus gewoon in de wachtruimte op de grond en er werd hem wel een dekentje gegeven. En 's ochtends om 8 uur werd hij weer naar buiten geplaatst en moest hij weer buiten gaan wachten. En op donderdag weer hetzelfde verhaal. Hij wachtte de hele dag buiten en uiteindelijk pas laat in de avond mocht hij weer binnen, weer in het kantoor van de IND. En werd vrijdag weer naar buiten geplaatst.
Mark, je hebt vorige week dus echt 2 hele dagen daar doorgebracht bij dat centrum. Om de situatie goed te kunnen bekijken. Nou, door de ogen eigenlijk van die 3 mannen. Wat zegt dit jou nou als je daar zo hebt rondgelopen? Wat zegt dit over de manier waarop wij die mensen opvangen?
Nou, wat je vooral merkt is dat er ontzettend veel onduidelijkheid is en onzekerheid onder die vluchtelingen. Maar de situatie buiten, ja, dat is gewoon echt. Nou, echt wel een heel groot dieptepunt. Zoals vluchtelingenwerk het ook noemt. Want er is daar geen elektriciteit. Er is daar geen sanitair. Je weet niet wanneer je te eten krijgt en of je te eten krijgt. Op een gegeven moment kwam Omer heel blij naar mij toe. Toen was het dan 11:30. Hij zei, oh, I have breakfast. En het enige wat hij in zijn hand hield was een flesje AA-drink. Dat was zijn ontbijt. Ja. Het is een situatie die niemand in Nederland verwacht.
En wordt er nou iets gedaan om die onduidelijkheid te verkleinen? Ik bedoel, wat gebeurt er om die situatie voor die vluchtelingen te verbeteren?
Nou, wat je eigenlijk ziet sinds oktober is dat er steeds een herhaling is van zetten. Dus Er is een crisis in Ter Apel. De opvang loopt daar helemaal vol. Mensen moeten buiten slapen of dreigen dat ze buiten gaan slapen. En dan opeens zijn er weer heel snel een paar opvangplekken geregeld. Maar dat houdt vaak maar 2 of 3 weken aan. En dan loopt het weer vol in Ter Apel. En dan wordt er weer gepraat. En dan zijn er weer kortstondige oplossingen. Maar structureel verandert er eigenlijk niks. En je ziet dus dat na oktober, na het voorjaar, we nu in een situatie zijn die eigenlijk nog veel erger is dan we toen hadden kunnen voorzien. Dus op papier is er vaak heel veel heel goed geregeld. Maar in de praktijk zie je dat het toch niet lukt.
En die papieren daadkracht, die zie je ook volgens mij terug in de landelijke politiek. Je zijn juist de afgelopen weken regent het weer voorstellen om dit probleem op te lossen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Eerst zien dan geloven. Wat je gewoon ziet, kijk, er wordt al 5 of 6 jaar gesproken over een tweede aanmeldcentrum. Zodat de last bij Ter Apel een beetje weggenomen wordt. En dat er ook op andere plekken in Nederland mensen zich kunnen aanmelden. Dat zou een heel erg helpen. Dat komt maar niet van de grond. Grote opvanglocaties wordt al heel lang over gesproken. We hebben het nu opeens over cruiseschepen. Maar de problemen in Ter Apel, die zijn er nu. Er zijn nu mensen die buiten daar moeten slapen. Dus ja, er wordt veel gepraat. Maar er wordt weinig echt geregeld.
Ik hoor een diepe zucht bij jou als je dit moet constateren. Het is ook bijna iets om cynisch van te worden, die uitzichtloosheid. Waarom lukt het nou niet?
Nou, de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, die heeft een streep getrokken. Die zegt van, er mogen maximaal aantal asielzoekers opgevangen worden in Ter Apel. En daar houden we het erbij. Want Ter Apel is niet alleen maar een probleem van Ter Apel, maar een probleem van heel Nederland. Daarom probeert de staatssecretaris al maandenlang om een gemeente te verleiden om daar asielzoekers op te vangen. Alleen het probleem van staatssecretaris Erik van den Burg is dat hij geen dwangmiddelen heeft om gemeenten dus te dwingen om asielzoekers op te vangen. Dus komt het neer op solidariteit. En doet iedereen een beroep op de solidariteit van andere gemeenten. Maar die blijft weer achter. Niet alle gemeenten willen asielzoekers opvangen. En dus concludeert zelfs de staatssecretaris dat de problemen in Ter Apel waarschijnlijk nog weken tot misschien wel maanden zullen aanhouden.
Hoe is dat in het geval van Frat verder gegaan? Heb je hem nog gesproken nadat hij dat gesprek heeft gehad en binnen de deuren van het aanmeldcentrum terecht was gekomen?
Frat die mocht de hele week binnen blijven. En op vrijdagochtend had hij eindelijk zijn gesprek bij de vreemdelingenpolitie en de IND. Dat betekent dat hij dus de eerste horde heeft genomen en hij heeft nu officieel een asielstatus. Maar vrijdag moest hij weer naar buiten en moest hij weer wachten. En hij wist niet waarop, maar het bleek uiteindelijk dat hij weer moest wachten op een bus om nu naar Budel te gaan, helemaal in het zuiden van het land. Waar hij uiteindelijk gewoon kan wachten totdat zijn asielstatus wordt gehonoreerd of niet. Maar die andere twee, die wachten nog. De vrachtwagenchauffeur die zit nog steeds in de brandweerkazerne in Almere. En nou ja, die is dus ook aan het wachten nog steeds op wanneer die nou eindelijk een afspraak heeft voor een gesprek. En Omer, die wacht nog steeds buiten.
Dankjewel voor je verhaal, Mark.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Liz Doutzenberg en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.